Goedemorgen. Dat is al een tijdje geleden. Ik weet, Dimitri heeft al een aantal pogingen ondernomen om mij vast te leggen. En het waren geen uitvluchten, maar gewoon, ja, de agenda zit een beetje vol. Ik ben nu sinds een paar jaar op pensioen en ik heb het idee dat ik nog minder tijd heb. Maar goed, dat komt wel goed. Fijn om hier terug te zijn. Is het goed dat ik de micro eventjes in mijn handen neem? Want ik ben nogal een... Ik heb in principe geen ADHD, maar ik ben iemand die nogal graag rondloopt. Ik heb altijd in het onderwijs gezeten of gestaan. Wat is het nu weer? Weet jij het, David? Is zitten of staan in het onderwijs? Ja, staan. Het zou kunnen, ja. Ik heb veel rondgelopen, ja. En dit is natuurlijk een fantastische uitvinding. Dus ik wil je vanmorgen meenemen in een soort zoektocht, waar eigenlijk, zolang we hier op aarde blijven of vertoeven, geen einde aan komt. Het klinkt een beetje een mysterieus gegeven. Het zal misschien een beetje ingewikkeld overkomen soms een keer. Maar dat is niet zo erg. Daarom is de titel ook het raadsel van God. Goed. En eigenlijk de tekst die we... Maar ik heb hem ook al... Zo zal het wel lukken, denk ik. Hier staat hij. Dit komt uit een gedeelte die jullie kennen. Vanuit 1 Korinthe 13. En dat staat onder het hoofddingje van de liefde. Nu, als ik over de liefde begin... dan kunnen we hier nog een paar preken aan toevoegen. Want het is namelijk zo dat het woord begrip liefde bij ons, wij hebben eigenlijk maar één woord in het Nederlands. Wij zijn eigenlijk, ja, wat dat betreft een arme taal. Maar in het Grieks, en ik spreek niet alleen over het Koine Grieks, maar ook het klassieke Grieks van vroeger, hebben ze meerdere woorden om liefde heel specifiek aan te duiden. En hebben ze maar één woord nodig om aan te geven over welk soort liefde het gaat. Wij hebben er meer nodig. Maar dat kunnen ze hier niet doen in de vertaling, want dan geef je commentaar en dat kan niet. Maar goed, dat is een andere preek. Wat mij interesseert vanmorgen, en jullie wel meenemen, is hetgeen wat daar een beetje in dat gele blokje staat. Maar goed, laten we een paar versen eerst lezen. Want wij kennen ten dele, en wij profiteren ten dele, maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, een wazige spiegel, zegt een andere vertaling. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. We weten wel, het begint met, had ik de kennis van heel de wereld, maar had de liefde niet, dan ware ik niets. En kennis, die is nu onvolkomen. Kennis en weten, dat is een beetje het thema van morgen. Nu, we zijn vandaag... Ik weet niet of het een zegen of een vloek is, maar enorm bevoorrecht met de informatie die we dagelijks op onze netvliezen gedropt krijgen via televisie en gsm en noem maar op. En zeker wat het journaal betreft, wat moet je nu nog geloven? Wat is de terechte kennis en wat is weten? Dat heeft vandaag verschillende aangezichten. Ja, ik ken David, ik ken Dimitri. Ik ken nog een aantal van jullie, die ik al lang niet meer gezien heb en weer blij terugzien. Maar hoe ken ik? Ken ik ze zoals ik mijn vrouw ken? Nu, de vraag is, ook natuurlijk weer een klein beetje filosofisch, in hoeverre ken ik mijn vrouw? Hoe diep kan ik haar peilen? Ja, kennen we echt elkaar, al leven we al misschien heel veel jaren samen? Wat gaat er om in onze gedachten, in onze gevoelens? En daar gaat Paulus een klein beetje op in. Nu, laat ik je even meenemen in een kleine zoektocht. Ik weet niet, misschien kan dat licht misschien uit. Dankjewel. Oh, fantastisch. Nou, eerst iets over die persoon hier. Wie weet wie die persoon is? Deze knappe vent. Wie zou dat kunnen zijn? Wie? Ja, hij lijkt erop, hè? Nee, je zou verrast staan wie dat is. Dat is Tom Schoepen. De zoon van de welbekende Bobbejaan Schoepen. Van Bobbejaanland. En wat doet hij daar te doen? Wel, ik zal het verhaal kort vertellen. Hij studeerde in Gent aan de universiteit en mijn dochter die studeerde dat toevallig ook. En die heeft hem leren kennen. Via een studiaalrecht, ja, ze is er niet mee getrouwd en al, hoor, dat moet je niet ziet. Weer kennen ziet, heeft hem leren kennen. Maar gewoon, en ze vertelde op een gegeven moment, het is al veel jaren geleden, op mij zei ze, papa, weet je dat die Tom Schoepen bezig is aan een studie, en dat is rond het millennium, en hij is aan het afstuderen, en heeft een project ingediend, en heeft daar een grote kaart gemaakt, en dat is eigenlijk de samenvatting van zijn studie. Nu, als je daarnaar kijkt, daar kun je niks uit uitmaken. Dat is een wazige spiegel, dat is een raadsel. En inderdaad, dat is een kaart. En wat vertelden ze? Hij gaat die kaarten ook in productie brengen. En waarover gaat die kaart? Die kaart gaat eigenlijk over heel wat dingen in de wereld. Kennis, geschiedenis, filosofie, muziek, noem maar op. Je kunt het zo gek niet bedenken. En ik dacht, die kaart moet ik hebben. Ik heb die kaart aangeschaft en die hangt nog steeds, denk ik, in het ateneum in Ieper, in mijn klaslokaal. Die gebruikt Raymond, denk ik, ook nog. En een andere collega van Zedeleer, die heeft die ook besteld en gedaan. Dat is zo'n interessante kaart. Want hier zie je, kijk, als je op afstand staat, daar kun je niet veel van maken. Maar als je dicht gaat, zie je hier een beetje een uitvergroting, kun je al wel meer dingen vinden. En dat is allemaal, en dan moet je echt heel dicht gaan kijken. Maar die kaart is eigenlijk een soort tijdstabel. En dit is hier het jaar 2000. En dat is dan een beetje de prognose daarna. En dat zijn allemaal, als je goed kijkt, zijn er bepaalde lijnen. Dat zijn kantelpunten in de geschiedenis. En ik heb altijd mijn leerlingen voorgehouden. Kijk, als je die kaart kent, dan ben je gelijk afgestudeerd. Want dan hoef je geen universiteit te doen, want het staat er allemaal op. In één opslag zie je daar wat de geschiedenis heeft voortgebracht. Alleen, als je een beetje op afstand staat, snap je er niks van. Je moet heel dicht gaan. Kennen. Ik heb zo vaak, als we over een thema hadden in de les, stuurde ik vaak de leerlingen naar achter en ik vertel tegen hen, zoek maar uit waar dat op die kaart te vinden is. Ik noem maar iets, als het over Luther ging, of het over een Griekse schrijver, of het ging over Napoleon, of ik noem maar op, zie. Want dat is het punt vaak. Dat wij zijn maar een heel dun streepje in de geschiedenis. Wij zijn maar een zucht, een druppeltje. Weet je? En daar heb je een overzicht, maar dan moesten ze dat gaan zoeken. Dus zaten ze te zoeken en te doen en je moet. Maar hoe meer je met die kaart werkt, hoe vlugger dat je ook die dingen ziet en begrijpt. Je weet direct, ah, ik moet in die eeuw zijn, dat jaartal, die gebeurtenis en dergelijke. Fantastische kaart. Ja. Voor de geïnteresseerden, je kunt hem nog, denk ik, kopen ergens. Hij is ongeveer een meter of twee op een meter vijftig, denk ik. Dus dat is wel een redelijk ding, hè. Het is niet altijd, misschien is het interessant om in je living te hangen. Maar ik denk, om de aandacht te trekken, om een gesprek mee te beginnen. Maar het is wel bijzonder. Maar waarom toon ik dit? Om aan te geven, je kunt heel veel kennis bezitten. Je kunt kennen op verschillende manieren. En toch, over welke kennis gaat het? Goed, ik weet niet, ik heb nu nog meer tijd om te lezen. En ik heb heel wat favoriete schrijvers. Als je de Bijbel bestudeert, is het goed ook om mensen te raadplegen die er veel meer verstand van hebben dan ik. En die dingen kunnen uitleggen, veel meer in detail, waar wij overheen lezen. En een van mijn favoriete schrijvers, en ik denk dat David en Dimitri kent hem wel, Alistair McGrath, ja. Hij is een heel bijzonder persoon. Ik moet iets vertellen erover hem. Dat was een overtuigde atheïst. Hij was voorbestemd om een heel groot chemicus te worden in Oxford. Oxford, weet je wel, zo'n geprivilegeerde naam. Hè. En hij heeft dat gedaan voor een stuk, maar toen is hij geïnteresseerd in theologie, heette dat toen. Hij is christen geworden en heeft zich verder ontwikkeld en heeft fantastische boeken geschreven. En zijn laatste boekje, want hij heeft gezegd, nu schrijf ik niet meer, heeft er heel wat geschreven. Het is ook in het Nederlands vertaald. Dat heet Het Raadsel van God. Vandaar die titel ook. Zie je? Het Raadsel van God. In het Engels, he, Through a Glass Darkly. En daarover vertelt hij over zijn zoektocht in de wereld van kennis. Want dat is een hele slimme man. En uiteindelijk christen is geworden. Atheïsten. Gisteren had ik een jaarlijks etentje met een leerling van, een medeleerling, want ik zat in het middelbaar, hij ook, dat was een vriend, ja. En een collega, een Latinist. En wij zijn vele jaren geleden een keer samen met de vrouwen naar Rome geweest. En natuurlijk, je Latinist, die kent Rome op zijn duim. En sindsdien komen we ieder jaar een keer weer samen. Het probleem, nou het is geen probleem, het zijn allebei atheïsten. En de ene nog meer fanatieker dan de andere. En het hele bijzondere is, ze weten dat ik christen ben. En we hebben dan gesprekken, gisteren hadden we ook een gesprek, we hadden nog net tijd om te eten, weer voor een uur of vier, zo gaat dat dan. En dan gaat het over allerlei dingen, maar altijd keren we weer terug naar kennis en weten. En het zijn verstokte atheïsten, net zoals die Alistair McGrath. En ik hoop ooit, dat ze ooit eens tot het ware licht ontdekken en dat het dus godsmensen worden. Want als die, ik zeg altijd, als die godsmensen worden, dan zullen dat echte grote dienaars in het koninkrijk van God zijn. Het hele vreemde ervan is dat die collega Latijn, die is geboren, dat is toch gek hè, geboren in het appartement waar de kerk is gevestigd in Antwerpen, de evangelische kerk. Kun je dat voorstellen? Hele rare toestand. Misschien wordt hij nog ooit christen, ik heb nog vaak... Hij zou met mij graag eens nog naar Israël willen. Ik zeg, nu is het goede moment om te gaan. Want het is niet druk. We hebben heel veel plaats. En toeristen zijn er niet, dus we moeten nergens aanschuiven. Nu ja, goed. Dat is maar natuurlijk een grapje. Goed. Het raadsel van God. En hij schrijft over kennen en weten. En ik wil jullie meenemen aan de aanleiding van wat Paulus zegt. Nu kijken we nog door een spiegel, maar dan van aangezicht tot aangezicht zullen we kennen. En het gekke is, het bijzondere is dat er twee soorten kennen zijn. Paulus, in het Grieks staat dat, in het Nederlands niet. En daar wil ik het ook eventjes over hebben. Kijk, ik wil je even meenemen. Sorry dat ik weer een beetje in een schoolmodus verval. Maar jullie weten wat dat is. Ja? Dat is de aarde. Vanuit de ruimte gezien. Als je kijkt naar de aarde, dat is maar gewoon een vaststelling. Het punt is, je kunt die aarde altijd maar gedeeltelijk zien. Want als wij die aarde aan de achterkant willen zien, dan moeten we wel die bol draaien, of wel moeten we even met de ruimteschip naar achter. Dus wij zijn beperkt in kennis, omdat we alleen maar we hebben een visuele beperking. Onze kennis is beperkt. Ja? Goed. Laat ik jullie gewoon verder meenemen. Oké. Op school, dat heette toen nog aardrijkskunde, ik weet niet of dat nu geografie noemt of zoiets, hadden we, ik kan me herinneren, in onze boeken, omdat we natuurlijk niet die aardbol in één keer konden zien, wat er zo in de klas staan, of in de map die we hadden, de map met kaarten, de atlas, zeer goed, ja, werd dat uitgerold, zie je? En die aarde werd uitgerold en kreeg je dit zicht. Maar, kijk eens bovenaan, zeg ik, de minder goede grootte van de kaart. En nu zou ik jullie een vraag willen stellen, sorry. Wat is niet goed aan deze kaart? Waarom is dat een minder goede grootte van de wereldkaart?
Misschien dat de beide polen
daar niet volledig uitgebroken zijn. Ja, we komen in de buurt, dus hetgeen wat je ziet is niet correct, hè. Het is niet goed. Inderdaad, want de aarde is rond. En hier proberen ze dat. Ze nemen die ronding, maar ze proberen dat uit te rollen, maar dat gaat eigenlijk niet. Dat klopt eigenlijk niet helemaal goed. Laat ik gewoon een beetje verder gaan. Kijk, dat is het juiste, als we dat echt zien. En wat valt nu op? Als je die twee tegenover elkaar legt, moet je eens kijken naar Afrika. Bij hetgeen wat er normaal, als ze dat uitrollen, en hetgeen in werkelijkheid. Afrika is veel groter. Dus, ik weet niet of die mens nog leeft, maar ja, anders zou ik zeggen, tegen mijn leraar aardrijkskunde, je hebt ons iets wijs gemaakt. Het was een goede poging, maar eigenlijk klopt het niet. En de dingen die wij horen en zien vandaag, en ook hetgeen wat we lezen in de Bijbel, de vraag is altijd, daarom zegt Paulus, toets alles en behoud het goede. Hij wil dat we in die spiegel van raadselen kijken. Hij wil dat, hè? Alleen, het gaat niet eenvoudig zijn. Kijk, om een idee te geven, de werkelijke grootte van Afrika. Daar kan China in, daar kan Amerika in, Portugal, Spanje, Frankrijk, kijk eens. Momenten. Afrika is veel groter dan u zou beseffen bij de eerste voorstelling van Afrika. Zie je? Om maar een klein zijweggetje in te gaan, als er gesproken wordt over Gods grootheid. Wij stellen daarbij iets voor, maar je begrijpt wel dat we altijd veel te klein denken over God. Veel te min denken, veel te beperkt denken. Ja? En soms misschien ook verkeerd denken. Onze kennis is beperkt en toch, en dat is juist het bijzondere, hij zijn zoon heeft gestuurd om op ons niveau inzicht te geven in de dingen des levens. Oké. Het is niet zo duidelijk, maar om dat een klein beetje te illustreren. Die Alistair McGrath, die vertelde van, kijk, wat ik geleerd heb, is, als je ook de Bijbel wil bestuderen, dat is zoveel, dat is zo wonderlijk, machtig. Maar, als je de Bijbel wil goed begrijpen, moet je leren de Bijbel te zien als kaarten. Er zijn verschillende kaarten. En die moet je uit elkaar zien te houden, om een klein beetje inzicht te krijgen. Kijk, als wij de Bijbel lezen, is net als we naar de aarde kijken. Maar wat vertegenwoordigt die aarde? Zoveel dingen. Om maar een indruk te geven hier, dat is het internet. Je kunt het niet goed zien, dat is niet, jammer genoeg niet zo goed duidelijk. Maar dit is hier Europa, zie je, dat is dan Afrika, dat is hier Zuid-Amerika, goed. Je ziet dat oplichten. En waar het oplicht, dat is waar het internet heftig gebruikt wordt. Kijk, je ziet het hier Afrika, zijn bepaalde dingen, ja, dat is dan Zuid-Amerika. Afrika hier en bepaalde dingen. In het midden bijna niks. Kijk eens Europa. Wij zitten allemaal op internet. Dus als je de aarde wil bekijken vanuit de visie van internetgebruik, zie je, is dat deze kaart. Als je, dat is het vliegverkeer. Moet je eens kijken. Afrika, hè? Kijk eens Amerika, Noord-Amerika, kijk eens Europa. Op basis van vliegverkeer is weer een andere kaart. Basis van onze wereld, hoe die in elkaar zit. Pas op, dat is wat de mensen ervan gemaakt. Hier staan grenzen op, hier staan landen op. Als je de aardbol bekijkt vanuit de ruimte, zie je daar geen grenzen. Ja? Je ziet daar geen continent. Je ziet die continent, maar je ziet niet die opdeling ervan. Dat is hetgeen wat, ziet, voilà. Dus als je de aarde op die manier bekijkt, naar landgrenzen, en machten en regio's, krijg je dit. Als je de aarde wil bekijken, de wereld vanuit de ontwikkelingsindex, en dat heeft te maken met de levensverwachting van mensen en de alfabeteringsgraad, alfabetiseringsgraad, zo moet het zijn. Kijk eens, groen, en dan dit. Kijk eens hier, in Noorwegen is de leeftijd, ongeveer gemiddelde leeftijd, verwachting 80 jaar, gemiddeld. En iedereen kan er in principe lezen en schrijven. Kijk eens Afrika, 54 maar en 28% maar. Dit is hoe je naar de wereld kijkt als het over leeftijd, ouderdom, levensverwachting, lezen en schrijven gaat. Zie, dat is weer een andere kaart. Dit is als het over de rijkdom en de armoede in de wereld gaat. Ja? Toch wel opvallend. Kijk eens, dat donkerblauw, dat is de rijkste landen, ook Noord-Amerika, zeg maar, zie je? Waar het dit, geel en veel, dat is minder. Dat is armoede. Veel minder. Zie je het? Met welke ogen, welke kaarten kijken wij naar de wereld? En dat is eigenlijk de vraag vandaag. Aan de jonge mensen die hier zitten. Ik weet niet hoe oud ze zijn, 16 jaar, maar het zou wel eens mooi zijn. Als je op de leeftijd van 16 jaar een brief schrijft. Een brief voor jezelf en je schrijft daar gewoon op. hoe jij nu over de wereld denkt, de maatschappij, je levensverwachtingen, wat je zou willen worden, studeren, noem maar op. En je sluit die brief, je verzegelt die, je stopt hem ergens weg in de kluis van vader en moeder, ergens, ik weet niet waar, of in een bank of goed. En 50 jaar later, als je dan 66 bent geworden, als je die leeftijd gehaald hebt, dan mag je die brief openen. En dan is de vraag, herken ik dat nog? Herken ik mezelf hierin? Wat is er van mij geworden? In zaken mijn carrière, levensverwachting, geloof, noem maar op. Is mijn kennis toegenomen? Is mijn kennis, heeft die mij geholpen om de dingen in de wereld te zien zoals ze zijn? En de vraag is, de belangrijkste vraag is, ben jij in die tijd dichter bij God gekomen? Ik ben ook al oud, maar ik zie ook oudere mensen nog, hè, die al lang het evangelie kennen. De vraag is, in welke mate heeft de kennis die jij opgedaan hebt in je leven, heeft dat bijgedragen dat je daarmee dichter bij God bent gekomen? Het is niet altijd een makkelijke vraag. Als je iemand de vraag stelt, wat heb jij 3 jaar geleden op zondag de zoveelste gegeten? Dat zal waarschijnlijk niemand herkennen. Tenzij dat ze een ritueel hebben om iedere zondag frietjes te eten, al 40 jaar lang. Hè, met een mat crevet, dan weet je het waarschijnlijk. Maar in principe weet niemand meer goed dat het is. Waarom is dat belangrijk? Wel, je weet het niet meer, maar het heeft je wel gevoed. Je bent er groot door geworden. En sterk door geworden. Dat is ook in geestelijk opzicht zo. Misschien zit je al lang in de kerk. En weet je al lang niet meer waarover de preek ging 30 jaar geleden. Maar het heeft je wel gevoed. Tot waar je nu toe bent gekomen. Zie je? Die dingen zien we niet. We voelen ze niet. Maar ze zijn er wel. In hoeverre heeft je kennis en weten je dichter bij God gebracht? Een andere schrijver die heel bekend is, jullie kennen hem waarschijnlijk, dat is C.S. Lewis. Is ook een atheïst geweest. Een hele intelligent man. Een schrijver. Hij is bekend geworden onder andere door de verhalen van Narnia. Ja. En hij gebruikt een voorbeeld om het volgende te illustreren. Nu, ik denk dat hij het niet zelf, maar heeft het waarschijnlijk van een zeker meneer McDonald's. Niet die van de lekkere burgers, maar een andere. En dat gaat als volgt. En daar zit inderdaad heel veel waarheid in. Kijk, als je christen wordt, dan denkt gemiddelde mens die christen wordt, die weet wel wat er allemaal verkeerd is gelopen in zijn leven en dergelijke, maar dan aanvaardt hij God. En dat is net zoals een huis. Zijn geestelijk huis. En dan hij of zij zegt dan tegen God, ik ga dat doen, ik ga daarin veranderen, ik ga me daarin specialiseren, ik ga dit doen. Maar dat zijn net zoals bij het verbouwen van een huis, oppervlakkige dingen. Een nieuwe goot, een nieuw raampje erin, en daarmee tevreden. Om eenvoudig te leven, zo gaat er een lied. Hè? Maar na een paar jaar, dan voel je opeens, God komt, hij is in je leven bezig, ja, geestelijk huis. En opeens is God bezig een tussenmuur weg te breken van de keuken. En je denkt van, ja, dat mag wel eens gebeuren, onze plaats mag groter. Hè. En dan laat je dat toe. Maar op een gegeven moment dan merk je dat de bouwwerken niet stoppen. De hele benedenverdieping wordt uit elkaar gehaald en er wordt plots een bovenverdieping opgezet. In je geestelijk huis. En je begint te panikeren en je denkt bij God. Je zegt God, ik ben tevreden met. Maar wat God aan het doen is in jouw leven, is eigenlijk van een klein huisje een soort paleisje maken. En dan raak je in paniek en je zegt God, jammer. Zie het? En dan kan op allerlei vlakken kan zich dat gaan manifesteren. Hè? God kan je misschien roepen. In een bepaalde job, of om iets te gaan doen, waar je denkt van, daar ben ik niet klaar voor, ik zie dat helemaal niet zitten, maar opeens God is aan het verbouwen aan je huis, en je merkt, God maakt er hier een paleis van. De vraag is, hou je dat tegen of niet? Die kennis die je hebt verworven, wil God je gebruiken. En ik weet het wel, je voelt wel, het is altijd een raadsel. God, hoe ver gaat dat? Hoe ver kan we gaan? Of denk je, van God is genoeg geweest. Ik stop hier. Ja, we zijn, wat dat betreft, kunnen we daar heel wat ook in beslissen. Is je zoektocht misschien ten einde? Misschien ben je tevreden, dan bevind je al vele jaren in de kerk, heb je al van alles gedaan en zegt van, het is nu genoeg geweest. Ik heb het wel gezien, het is in orde. Nu, ik kan je aangeven, de zoektocht in Gods Koninkrijk is nooit ten einde. Je krijgt zoveel kaarten ter beschikking in het woord van God. De geest van God stuurt jou en naar bepaalde hoogtes en laagtes, hoe het ook zit, en vertes en noem maar op, die, we hebben ze niet eens, maar het minste nog niet eens ontdekt. En dat is wat die Alistair McGrath ook zegt. Hoe meer dat ik studeerde, hoe meer je weet, het zit ook een gevaarlijke kant aan, hoe meer dat je ook natuurlijk vragen hebt, maar hoe meer je ervaart wat een machtig God we hebben. Die zo onnoemelijke dingen doen. Het is niet gek dat David zegt op een gegeven moment, als je in God gelooft, dan verzet die bergen en dan spring ik over heuvelen. Want dan merk je hoe onbegrensd de macht van God is. En daarom, als je nu in een spiegel kijkt, zoals wij de dingen zien vandaag, wat er allemaal gebeurt. Bijvoorbeeld in Israël, noem maar wat op. Israël en Gaza. Nu, ik zou zeggen, haal maar de kaart liever boven van het profetische inzicht. De kaart van de profetie. Hoe is het daarmee gesteld? Hoeveel kennis hebben wij daarover? Nu, ik moet zeggen, heel weinig. Er zijn mensen die er veel van hebben. Maar het is zo bijzonder groot. Er is maar één kaart. Hoe is onze kennis daaraan? Ik noem maar iets. Hè. En wat is je conclusie tot hiertoe? Ja? Zijn we gegroeid in het geloof van God? Hebben we nog wel de zin om meer te ontdekken en te ervaren? Of kijken we tegen zoveel, je weet wel, als je een bouwverandering doet in je huis en je moet erin wonen, dat is niet gemakkelijk. Hè? Mevrouw en ik hebben het ouderlijk huis laten veranderen, maar we zijn wijs geweest. We zijn 8 weken eruit geweest en we hebben bij hier en daar bij de een en ander gaan wonen. Onze meubels ergens bij een andere buur gezet. En waarom? Het was niet te doen. Ze hebben dat gewoon uit elkaar gehaald. Maar je geestelijk huis kan soms flink verbouwd worden. En dan zijn we gerust, als je God laat doen, dan kan het, doet hij grote dingen. En altijd fantastisch perfect. Nog een keer, want we kennen ten dele, we profiteren ten dele, maar wanneer het volmaakt zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, nu dus, teniet gedaan worden. Nu kijken we immers door een spiegel in een raadsel, maar dan zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Nu, ik wil een paar dingen duidelijk maken. In die tekst die we net gelezen hebben, en dat is nu een beetje, dat is ook, dat hoort ook bij kennen en weten, daar wordt het woord ginosko gebruikt in het Grieks. Sorry dat ik het een beetje moeilijk maak, dat is gewoon kennen. Maar, je hebt ook in het Grieks het woordje epignosko, is kennen uit ervaring en weten. En wat is nu zo bijzonder in 1 Korinthe hoofdstuk 13 van 12, wanneer Paulus zegt, nu ken ik ginosko, ten dele, maar dan zal ik kennen epignosko. En dat zeg je misschien wel niks, maar het zal wel zo duidelijk worden. Ja. Ginosko is een term voor algemene kennis. En iedereen start daarmee. Ook de christenen. We hebben allemaal kennis. Dat is een basiskennis. Wat het ook mogen inhouden, maar zeker op geestelijk gebied, dat is een basiskennis. Maar dan, zeg, en dat zit in dat woordje, dan volgt er een voortdurend proces, weet je wel, dat is dat je laat voeden, hè? God die aan je geestelijk huis werd, waarbij ik ken, evolueert naar ik ken en weten, maar op een veel hoger niveau, epignosko. En dat wordt duidelijk in de volgende teksten. Kijk eens, in Efeze staat er, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring heeft, in het kennen van hem, er staat niet gewoon ginosko, maar epignosko, dat is dat kennen op een veel hoger en dieper niveau. Zie, dat is niet gewoon kennen. Dat is kennen door ervaring en door kennis opdoen, ook op een geestelijke manier. Filippenzen 1:1, ik bid dat uw liefde nog steeds overvloedig wordt in kennis, epigenosko, en alle fijngevoeligheid. Je weet wel, Hebreeën zegt dat ook, hè, waar het op aankomt om te onderscheiden in alle fijngevoeligheid. Dat is een kennis op basis van met God wandelen. Je krijgt inzichten, je krijgt dingen te zien en herken je plots wat je anders nooit hebt gezien. Colossenzen 3, en de nieuwe mens aangetrokken hebt die vernieuwd wordt tot kennis, epigenosko, in overeenkomstig het beeld die van hem geschapen heeft. Zie dat weer, dat is geen gewoon kenosko. Kenosko is voor de wereldse mens. Epigenosko is voor de geestelijke mens. Filimon, mogen uw gemeenschap in het geloof kracht openbaren in de kennis, epigenosko, van al het goede dat in u is met betrekking tot Christus Jezus. Kijk, in het Nederlands staat dat niet, maar in het Grieks wel. Voel je het verschil? Dat zijn kleine dingetjes. Dat hoort ook bij kennis. Dat is ook een kaart. Ja. Het raadsel van God. Ondanks die spiegel, een wazige spiegel, zegt een andere vertaling, en vele raadsel van God, is het verlangen bij u en mij er nog steeds om hem beter te leren kennen door Jezus Christus. En dat is door je dagelijkse omgang met God, met de mensen, persoonlijke studie, maar in de gemeente, de Bijbelstudie, het gebed, het lezen van goede geestelijke boeken. Dat draagt allemaal bij tot de verbouwing van je geestelijk huis, waar je misschien wel soms een keer pijn door hebt, of dat je het niet altijd ziet zitten. Welke kaarten hebben u en ik ter beschikking om ons geloof in Jezus met diepgang te verrijken? Kijk, ik verlang ernaar. Misschien, net zoals de Hebreeënbrief zegt, zijn we nog tevreden met de eenvoudige melk, de voedzame melk, maar het vaste voedsel, daar moeten we naartoe, hè? Je kijkt als een kind, je ervaart alles als een kind, zegt ook 1 Korinthe 13, maar er komt een tijd dat je als volwassene dingen gaat zien. Het zijn nog raadselen, ik geef het toe, het blijft een raadsel, op sommige momenten. Je zegt, God, hoe moet dat nu aflopen daar, in Israël, ik noem maar wat. Hoe gaat het verder met deze wereld, de klimaatverandering? Maar je weet, hij houdt alles in zijn hand. Het staat geschreven. En dat komt omdat wij het niet altijd snappen. Het is er. Deuteronomium zegt, de geopenbaarde dingen zijn voor jullie, de geniet geopenbaarde zijn voor mij. We moeten ook niet slimmer zijn dan God, want dat kunnen we niet. Maar er zijn zoveel dingen die we wel kunnen weten. Is dat het verlangen van ons om dat te willen weten? En dat vraagt inspanning en studie, begeleiding. Ik wil afsluiten, want ik denk dat het bijna tijd is. Hè? En ik wil afsluiten gewoon met een woord dat we altijd zeggen, meestal op het einde van een preek, amen. Sorry dat het weer een beetje moeilijk is, dat is Hebreeuws. En het woord voor waarheid in het Hebreeuws is emet. Ooit is het van gehoord? Ja, het Hebreeuws schrijft je van rechts naar links, zie je het? En die puntjes, dat zijn klinkers. Ja, dat hebben ze later toegevoegd, hè. Want Joden hebben dat eigenlijk niet nodig. Klinkers, ze kunnen dat gewoon zo lezen. Ja? Emet. Waarheid. Wat is waarheid? En zeker vandaag met de kennis, hè. Televisie en dergelijke. Zeker met nieuwsgaring. Ze hebben nu al, ik lees af en toe eens die digitale nieuws, weet je wel, via de redactie. En dan staat er check, is het nu waar of niet? En dan blijkt plots, ze hebben een ander beeld gebruikt, bij een andere stem vandaan. En ik denk van mensen toch, waar is het toch, wat is nu nog waarheid? Zelfs het journaal moet gaan checken of het zo is. En nu is het iedere keer, maar het is één partij, kunnen het niet onafhankelijk checken. En dan vraag ik, als die onafhankelijke checkt, is het dan ook nog waar? Je begrijpt wel, het wordt eigenlijk een hele moeilijke puzzel. Het wordt een raadsel. En dan vind ik het zo fantastisch dat Jezus daar zegt tegen die Thomas, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan mij. En dat is zo'n statement. Gelukkig dat we dat hebben van mensen. Dat is echt zo. Zo, hè? Oké. Wat is nu het bijzondere van dat, van het Hebreeuws hier? Die eerste letter en die laatste letter vormen ook gelijk de eerste letter en de laatste letter van het alfabet. De Joden hebben wat minder letters dan wij. En dat is de alef en dan is de taf. Ziet, je ziet hem hier verschijnen en daar. Sorry dat ik weer een beetje les aan het geven ben. Maar dat bedoel ik, dat hoort bij kennis, dat hoort bij inzicht krijgen in dingen. En daarom, dat is maar een tipje van de sluier, maar dat is zo fantastisch, dat woord van God. Je hoeft dat niet te kennen, dat Hebreeuws en dat Grieks. Ja. Ik ken het ook maar voor een deel. Ja. Ik heb het wel gestudeerd, maar ik ben al veel vergeten. Maar ik kan het wel gebruiken en ik zoek het op en ik vind het via andere boeken. En dat kunnen jullie ook doen, want het is zo gemakkelijk vandaag. Dus, emet, de eerste en de laatste letter van het alfabet, betekent ook de allesomvattende waarheid van God. En nu komt het. De eerste letter van het woord emet is de alef. En de alef is ook de letter die God symboliseert. Weet je wel? Dat is een A, maar dat is een leesmoeder, matrix lectionis. Betekent, wordt gebruikt bij Elohim en El. En we vinden dat vaak terug in zoveel namen. Samuel, Reguel, maar ook omgekeerd. Elisabeth, Elihu, Elia. Zie, die El zit erin. Er is altijd God. Nu, dat is die letter die gebruikt wordt. Nu, haal die eerste letter weg, haal die alef weg, en dan hou je het woord met over, alleen dat. En het woordje met betekent dood. Voel je dat zitten? Haal God weg, en is alles, heeft geen betekenis meer. Ja? Als je Gods wegen in twijfel trekt, in goede en slechte tijden, dan verlies je het leven. En als Jezus dat zegt, dan wisten de Joden direct wat Jezus bedoelde. Ze hoeven er geen tekenetje bij. Wij moeten er nog een commentaar bij plaatsen, maar die mensen niet. En leven betekent chai. Als Joden met elkaar proosten, zeggen ze chaim, lechaim, lechaim, op het leven. Ach, eerste letter weg van emet, de waarheid. Met, je hebt houdt de dood over. Weet je wat nu bijzonder is? Dat het woordje emet is afgeleid van het woord, Hebreeuwse woord aman. Aman betekent koesteren, bevestigen, ondersteunen, vertrouwen. En daar komt ons woord amen vandaan. Hij is de amen, de getrouwe, de waarachtige. Zullen we maar afsluiten met amen? Amen.